En het lied wat we net zongen was ook de verbinding ook naar de overdenking. Kijken we naar hoe je met elkaar verbonden bent, dan weten we juist dat in deze samenleving er heel veel mensen weinig tijd hebben. En pas geleden sloeg ik ergens even zo'n blad op, wat je zo even tussendoor leest. En dat daarin staat dat het niet alleen de jongere generatie is die weinig tijd heeft, maar vaak ook de oudere generatie. En dat je zo je dagen allemaal vol plant. En als je dan het verhaal leest van de Ethiopiër, dan lees je dat hij op weg is gegaan naar Jeruzalem om te aanbidden. En ik dacht van, als je nou tijd hebt, als je geld hebt en de gelegenheid hebt, zouden wij dan zo'n pelgrimstocht gaan ondernemen? Ik droom er zelf wel eens van, dat je even los van alles op weg mag gaan om alleen maar met dingen van God bezig te zijn, om na te denken over de woorden van Jezus en om zo ook een moment van rust in je leven te creëren. Maar als wij dus tijd zouden hebben, als wij geld zouden hebben, zouden wij dan op weg gaan? Zouden wij dan zo'n reis ondernemen? Want het was niet niks wat hij in die tijd deed. Want hij woonde in wat in de oudere vertalingen Morenland werd genoemd, of Kush. Maar het ligt onder Egypte en het is wat we nu Ethiopië noemen. En op een of andere manier is hij dus aangeraakt om naar Jeruzalem te gaan. Maar zouden wij dat gaan doen? Zouden wij ook net zoals hij dat moment in je leven nemen om op weg te gaan? Want zo op weg gaan is een vorm van omkeren, maar het is ook een manier om tot inkeer te komen. Het begint met gaan. En die kamerling, de schatbewaarder van de Kandake. De Kandake is de aanduiding voor de koningin. Hij is de schatbewaarder en hij heeft daarmee een hoge positie aan haar hof. Maar het is niet voor niks dat hij dat heeft gekregen en het heeft hem heel veel gekost. Waar hij zelf niet om gevraagd zal hebben, want hij is ontmand. Hij is daardoor eunuch. En dat woord eunuch, dat staat echt een aantal keren ook in het Bijbelgedeelte met het idee van dat je daar de aandacht op vestigt. Het is niet zo dat het een man is met een hoge positie die verder, die alles is aankomen waaien. Nee, er is heel wat verdriet en leed in zijn leven om deze hoge positie te hebben en om zo dicht bij de koningin te kunnen komen. En hij is dus op weg naar Jeruzalem gegaan. En we lezen om te aanbidden en we lezen dat hij op de terugweg is. Maar hoe hij er naartoe is gekomen om naar Jeruzalem te gaan, hoe hij in contact is gekomen met mensen die hem over God zullen hebben verteld, dat weten we niet. Maar de tijd heeft hij genomen om naar Jeruzalem te gaan en hij heeft ook het geld wat hij had, heeft hij gebruikt om een boekrol te kopen. Want het gemak waarmee wij een boek kunnen kopen was vroeger niet aan de orde. Je moest echt wel heel wat geld meenemen om een boekrol te kunnen kopen. En hij leest. Hij leest uit Jesaja. En dit verhaal, wat wij vaak wel kennen en waarin ook aspecten zitten van hoe je tot geloof kunt komen, hoe je gedoopt mag worden, die elementen zitten erin. Maar er zitten ook andere dingen in die vragen oproepen. En waar ik vandaag ook bij stil zou willen staan. Want deze man is een niet-Jood. En als je kijkt dan uit het land waar hij vandaan komt, zal hij waarschijnlijk een hele donkere huidskleur hebben gehad. Hij weet dat hij naar Jeruzalem gaat om te aanbidden, maar omdat hij eunuch is, weet hij ook dat hij niet in de tempel mag komen. En toch gaat hij naar Jeruzalem. En daar koopt hij die boekrol. En die boekrol, die vertelt over het lam, over het schaap, over stom zijn voor je scheerders, ter slachting geleid worden, dat er vernedering is en geen recht. En misschien heeft hij dingen van zijn eigen leven in die tekst herkend. En dat hij daarom ook vraagt, over wie gaat het nou? Want misschien herkent hij iets van zichzelf. Is het dan de schrijver die over zichzelf spreekt of over iemand anders? Maar ondertussen heeft God zijn woord tot Filippus gericht en hem gebracht op een verlaten weg. En dat kan heel letterlijk zijn, maar ook symbolisch. Die verlaten weg, waar die eunuch in zijn reiswagen zit te lezen. Filippus gaat naar die verlaten weg en niet ergens zomaar, nee, gaat dicht naast die wagen lopen. Want dat was de enige manier waarop hij die eunuch zou kunnen horen als hij leest. En die eunuch die leest hardop. Dat is wat toen gebruikelijk was, het reciteren, het bijna zingend hardop lezen van wat je wilt opnemen in je geest. Versta je wat je leest? Begrijp je wat je leest? Vraagt Filippus op die verlaten weg. En dan zegt die eunuch, ja, hoe zou ik het nou kunnen begrijpen als niemand met mij uitlegt? En dat is dus het woord aan hem, maar zonder uitleg lukt het niet. En dan zit die woordspeling erin dat het woord aan Filippus is. En dan zie je en lees je dat Filippus begint met vertellen over Jezus. Er staat letterlijk dat hij hem Jezus verkondigt. De goede boodschap, het evangelie van Jezus brengt hij over. En hij doet dat aan de hand van Jesaja. Dat wat hij gelezen heeft, daar begint hij mee. Dus niet iets anders wat er op een andere plek is gebeurd. Nee, Filippus begint met dat woord wat er op dat moment is. Het woord met een hoofdletter wat aan de eunuch is gericht in dat stukje van Jesaja. Juist dat stukje waarvan we weten dat daar het heil uit mag spreken. Want het gaat over de knecht des Heren. En dat zijn woorden die wij weten, maar die hij dus niet wist. Filippus vertelt hem van Jezus. Hij vertelt hem dat God er is die zijn zoon heeft gegeven. En zo is het God die handelt. En die zijn woord geeft aan ons. Maar vervolgens ook weer zeg maar, wat doen wij dan met dat woord? Want dan is het woord aan ons om dat weer door te geven. En het bijzondere is dan dat zij met elkaar in gesprek komen en dat vanuit het feit dat er voor het lam of voor het schaap waarover gelezen werd, dat die gerechtigheid er niet is, dat diegene, die knecht des Heren, dat er geen recht aan wordt gedaan, dat het lijkt of daar geen toekomst voor is, omdat er geen nakomelingen zijn die het door kunnen vertellen. Dat in die woorden aan die eunuch recht wordt gedaan. Want het feit dat hij niet in de tempel mag komen, het feit dat hij ontmand is, het maakt geen verschil om gedoopt te worden. Want hij vraagt dus, op het moment dat hij water ziet, vraagt hij van, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En dan merk je dus dat het woord van Jezus verder mag gaan. En dat dat voorbij gaat aan alles wat je als mensen zou kunnen bedenken. En daarin ligt denk ik ook een gesprek wat we net naar aanleiding van het Oude Testament voeren. De rechtvaardigheid van God en de liefde die door hem in Jezus tot uiting is gekomen. Dat die dan verder mag gaan. En hij kan gedoopt worden. Er is niets wat dat belet. En zo zie je dus dat Filippus van het woord dat hij heeft mogen ontvangen, dat hij daarvan dus doorgeeft. Het woord was aan hem en hij mocht dat doorgeven aan de eunuch. Die verlaten weg, het kan dan ook zo dicht bij ons komen, want wat gebeurt er met ons van wat wij ontvangen in het woord. Het woord is eerst aan ons en het zal ook in ons hart plaats moeten hebben, een plaats moeten krijgen. En dan kunnen en mogen wij daarvan, van wat wij ontvangen hebben, ook doorgeven. En dat zal voor iedereen ook verschillend zijn. Want Filippus is iemand die spreekt. Maar het kan ook zijn dat wij meer iemand zijn die met onze handen iets doet. Waar het om gaat is dat Filippus op die verlaten weg wordt gezet, maar dat hij dat ook doet en dat hij op die verlaten weg dan die eunuch ontmoet en daar ook het verschil mag maken. Die eunuch die op weg was gegaan en daardoor was de omkeer of de bekering in zijn leven gekomen. Want het bijzondere is, vaak merk je dat die omkeer of bekering in je leven zomaar onderweg gebeurt. Niet als je ergens op een beginpunt of een eindpunt bent waarvan je zelf denkt, daar zou het kunnen gebeuren. Juist als je er niet op verdacht bent, dan gebeurt de omkeer in je leven. En die omkeer is iets wat begint en wat je hele leven doorgaat. Het is niet zo dat Filippus in één keer voor zijn hele leven alles heeft ontvangen. Hij ontvangt ook iedere keer en mag doorgeven. Want dat is ook dat we lezen, dat hij dus in Azotus wordt gevonden en dat hij op weg gaat naar Caesarea. Hij ontvangt opnieuw en mag weer doorgeven. En zo is het ook dus aan ons, als wij dan op die manier naar het verhaal mogen kijken. Want ja, misschien zitten wij zelf wel op een stukje eenzame weg. Dat wij denken, wie zou er op onze weg langskomen? Maar ook dat wij onze ogen open houden en zeggen, maar op wiens weg worden wij gestuurd? Waar mogen wij op een eenzaam stukje weg zijn, juist om iemand anders te ontmoeten? En het mooie is dat we weten dat God dan door mensen heen werkt, maar dat hij ook op eigen kracht dingen kan doen. En dat mag ons de moed geven om door te gaan. Want als we soms ons werk of ons leven afzien brokkelen, als dat moeilijk is, dan mogen wij ook dat vertrouwen in hem hebben dat we verder mogen gaan. Want kijken we naar de eunuch, dan zien we dat dat woord aan hem was gericht. Hoe dat bij hem is gekomen, weten we niet. Maar dat heeft hem in beweging gezet om naar Jeruzalem te gaan. Maar in Jeruzalem was het blijkbaar niet. Het gebeurde op het verlaten stukje terugweg. Als hij leest uit Jesaja en als Filippus dus uitlegt wat het mag betekenen, dat de knecht des Heren, dat dat een vooruitkijken mag zijn naar Jezus, dat je op die manier dat zou kunnen lezen, maar vooral dat hij daarmee aansluit bij waar deze man mee bezig is. Want wat betekent dat evangelie dan voor hem, voor die eunuch? We weten alleen maar dat hij zijn weg met blijdschap in vreugde vervolgt. Vol vreugde gaat hij verder en Filippus ziet hij niet meer. En ik weet niet hoe het met u is, maar als ik heb daar dan een beeld bij, maar we weten niet of dat klopt. Als je zo vol vreugde bent, dan zal hij daar vast ook van verteld hebben toen hij weer thuis kwam. Maar gemakkelijk zal dat misschien niet geweest zijn. Want hij was niet iemand die gelijk was aan anderen. Hij had een hoge positie en hij was ontmand. En dan is hij iemand die vol vreugde verder gaat, want hij is gedoopt. Hij is gedoopt. En daarin zit ook een stukje omkeer, een stukje bekering waarin en waarmee hij verder mag gaan. Maar het zal ook vast geweest zijn in zijn leven dat hij ook steeds weer momenten van inkeer heeft gehad om te zorgen dat hij juist die, dat hij gedoopt was, dat hij dat mocht voelen. Zo is dat woord eerst aan hem gericht en mocht daarvan ontvangen, Maar het woord is ook aan hem om weer door te geven. En zo zal het ook voor ons zijn. Als het woord aan ons is en wij mogen daarvan ontvangen, wat willen wij dan daarvan doorgeven? Betekent het dat wij ook een bedevaart nodig hebben? Of dat wij het geld dat we hebben uitgeven aan een boek? Het gaat er vooral om wat wij met onze tijd en met ons geld willen doen. Dat wat wij hebben, wat willen wij daarvan doorgeven? Want als we kijken naar het woord, dat woord wat niet van ons afhankelijk is, en de woorden die opgetekend staan in de Bijbel, waar we dan vanmorgen uit mochten lezen, dat wij voor onszelf als vraag, als nadenken naar aanleiding van deze dienst ook mee mogen nemen, hoeveel en hoe vaak wij er misschien al iets mee hebben gedaan, dat wij zeggen, maar hoe zit het dan met mijn tijd, met mijn geld, hoe zit het met wat ik aan gaven heb ontvangen? Als het woord met een hoofdletter aan mij is, wat wil ik daar dan mee doen? En dan is het woord aan u, aan jou. Amen.